Goedemorgen. Het is altijd weer fijn om hier in Tiel weer te zijn. Tiel is onze thuishaven, hè? De thuiswedstrijd vandaag. Over wedstrijden gesproken. Nederland doet niet mee aan de World Cup, maar Colombia zit er nog wel in. Dus we duimen voor Colombia. Dat is wel een beetje interessant om die wedstrijd te zien, die Colombianen. Het was een harde wedstrijd, maar ze zijn er goed doorheen gekomen en ze zitten nog steeds in de competitie. Dus we hopen dat het allemaal goed komt. Wij zijn bezig aan onze 31ste jaar in Colombia. Dat is een hele tijd. Maar er zijn zoveel mogelijkheden die we zien, zoveel open deuren. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt van Jim Carrey, The Yes Man. Een leuke film, wel grappig. Hij komt dan een seminar binnenlopen en dat gaat over ja zeggen, op alles ja zeggen. Nou, daar moet je natuurlijk niet echt helemaal in geloven, maar als het om God gaat, dan wil ik wel graag een yes-man zijn. Als het om hem gaat, wil ik op alles ja zeggen. En dan kom je hele leuke dingen tegen. Uitdagingen, soms werk je jezelf in de problemen en dan helpt God je daar weer uit. Maar het is geweldig als je op alles ja durft te zeggen. Als God roept en als hij deuren opent. En deze afgelopen periode is weer heel erg dynamisch geweest. Ik kreeg een uitnodiging om naar Buenos Aires te gaan. En om daar een organisatie die veel werkt onder de Joden in Zuid-Amerika, maar ook in andere delen van de wereld. En ik heb iemand leren kennen in Ierland en die zit in Edinburgh. En zo gaat alles, gaat een beetje God merkt met een netwerk, hè. En ik kwam in contact met de Amerikanen, met Mike, die woont in Jeruzalem. En zo kwam dus de uitnodiging om naar Buenos Aires te vliegen, om daar elkaar te ontmoeten. En we zien er naar uit, we weten niet precies hoe dat allemaal gaat passen, maar dat we ook voor de Joden in Zuid-Amerika wat mogen betekenen. Dus dat wordt allemaal wel duidelijk gaandeweg. Maar ik heb ja tegen de Heer gezegd. Heer, als u ons kan gebruiken om iets te doen voor de mensen, in dit geval de Joden in Zuid-Amerika, dan zijn we ook daarvoor helemaal beschikbaar. En ik kreeg een tijd geleden vanuit Nederland, vanuit Epafras, een uitnodiging om me aan te sluiten bij een team voor Zuid-Amerika, om de Nederlandse gevangenen, Nederlandse gedetineerden te bezoeken in de gevangenis in Colombia. En dus, ik had er niet zoveel ervaring mee. Ik ben wel in gevangenissen geweest, niet zelf hoor, maar ik mocht weer naar buiten na een korte tijd gelukkig. Maar ik ben wel eens binnen geweest. En dan kom je met gevangenen in aanraking en dan krijg je vaak het levensverhaal te horen. Maar toen hebben we een cursus gedaan in Sao Paulo, vanuit Colombia ben ik in Sao Paulo geweest. En vandaar wat instructies en coaching gekregen. En ik heb nu al 2 reizen gemaakt in gevangenissen in Colombia. En ik kom daar ook wel wat Nederlanders tegen natuurlijk in die gevangenissen die heel vaak voor drugs vastzitten. Een van de mannen die mag binnenkort naar buiten. Ik zeg, nou, als ik in Nederland ben, gaan we koffie drinken. Want dan hoop ik je in Nederland te zien. Dan heeft hij bijna 10 jaar straf erop zitten in Colombia. Het zijn mogelijkheden die God geeft. En we zijn er blij mee als God zegt, dat mag je doen. En op een gegeven moment moet je gaan nadenken van, er zijn zoveel mogelijkheden en je moet ook focussen. Je moet focussen op dingen waar je effectief bezig kan zijn. Als je kijkt naar mensen die veel bereikt hebben, ook in de wereld, dan zie je dat iedereen heeft zo zijn focus gehad. Als je denkt aan Henry Ford, wat denk je dan aan? Aan auto's. Denk aan Johan Cruijff, denk aan voetbal. Ik was gisteren in Amsterdam, daar heb je het Van Basten park. Nou, dan denk je aan voetbal. Denk je aan Einstein, denk je aan de relativiteitstheorie. Denk je aan Columbus, denk je aan de ontdekking van Amerika. En zo, ook zie je dat ieder mens heeft zo een taak. En wij zijn daar ook over na gaan denken. Er zijn zoveel mogelijkheden en wat moeten we nou precies doen? We zijn gekomen op 3 vlakken waar we van denken, waar God ons wil gebruiken. En dat is gemeentewerk. We hebben een aantal gemeentes mogen stichten. We hebben ook geholpen bij het stichten van gemeentes. We hebben altijd nog een hele mooie bloeiende gemeente in Colombia, die ook straks wat later voor ons samen gaat komen. 7 uur tijdverschil. In La Paz zijn we bezig met een nieuwe church plant, een nieuwe gemeente die daar ook stabiel verder gaat. En het is heerlijk om daar deel van te zijn. Daarnaast hebben we ontdekt dat God ons wil gebruiken bij kinderwerk. Kinderen zijn de toekomst en we hebben een prachtig werk daar in een arme wijk van Cali, wat we al bijna 20 jaar doen. En we hebben wonder gezien hoe God voorziet daarin. Hoe God ons geholpen heeft om daar een gebouw over door de jaren heen langzaam maar zeker dat te kunnen neerzetten. Op dit moment hebben we zo'n 200 kinderen per dag in onze dagopvang. En het is heerlijk om ook door hen een impact te mogen maken daar in het stuk van Colombia. En daarnaast zien we dat God ons gebruikt in zendingsreizen. Om naar verschillende plekken te gaan, hoofdzakelijk Zuid-Amerika, maar we zien het ook meer in Europa gebeuren nu. Dat we het voorrecht krijgen om vriendschappen te bouwen met gemeentes en met mensen van God. En zo samen effectief voor God bezig te zijn. Ik kom net terug uit Noord-Ierland, dat is een geweldige tijd. Ook een van de hoogtepunten vond ik het mogen spreken in de kathedraal van Belfast. Dat was een enorm voorrecht, vond ik. En het was een hele fijne dienst ook. En daarnaast ook een aantal gemeentes mogen bezoeken waar we vriendschap mee hebben. Weet je, God heeft een taak voor je. God heeft een richting voor je leven en je mag daar zelf in gaan staan. De enige die het tegen kan houden ben jezelf. En als je ja durft te zeggen, wat hij ook voor je heeft. De een mag auto's maken, de ander mag een uitvinding doen. Als je denkt aan Edison, denk je aan gloeilampen. Maar voor God mogen we allemaal wat doen en ieder heeft God zo een weg voor. En het hoeft niet altijd te zijn dat je zendeling moet worden, of naar Zuid-Amerika moet, of naar Azië, of naar Afrika. Het kan best zo zijn dat God zegt, Tiel is jouw gebied. Tiel is jouw gebied. En daar mag je bezig zijn. Maar je moet focussen. En als je focust waar je passie ligt, daar is vaak waar je ook mee bezig bent. En dat is geweldig mooi, als je zo met de Heer bezig mag zijn. We hebben trouwens een nieuwe website samengesteld waar dit allemaal ook nog wat duidelijker komt. Vaak vragen mensen, heb je een PowerPoint bij je? Nou, daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar we hebben wel een hele mooie website. En als je daar interesse in hebt, straks op de tafel achter, dan willen we je wel het adres geven of de website naam. Als je dat leuk vindt, kun je misschien wat van dichterbij bekijken waar we zo mee bezig zijn. We zijn natuurlijk altijd heel erg dankbaar voor jullie, de ARK hier in Tiel. Voor jullie ondersteuning, vriendschap, gebed. En samen zijn we een team. Samen mogen we jullie hier, maar ook door jullie en door ons. We krijgen straks Bob van Rijn op bezoek. In september gaat Bob komen naar Colombia. Heel leuk. En dat valt samen met een bezoek uit Chili. Pastor Christian komt uit Santiago naar ons toe met een aantal mensen. En waarschijnlijk komt David Harris naar ons toe uit Engeland, evangelist. En we zijn bezig om plannen te maken om een campagne te gaan doen daar met deze mannen in Colombia. Vandaag was heel speciaal, vond ik. Hè? Als je nadenkt over de woorden die allemaal al gezegd zijn. Het avondmaal, het bloed. Naar God toe mogen komen. Genade. Bekering. Het serieus nemen van wat God je aanbiedt. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk onder woorden kan brengen. Maar het was heel mooi, dat moment. En ook wat jij zei over dat bloed. Weet je? En wat je zei tijdens de zangdienst. Het staat allemaal in het teken van iets wat ik eigenlijk ook op mijn hart heb. Voor mij was het ook een bevestiging dat ik daarover mag spreken. En we zien wel hoe het allemaal samen gaat vallen aan het eind van de dienst. De Heilige Geest is degene die ons inspireert. Amen. Ik wil graag lezen uit Exodus. En dan in hoofdstuk 15. Exodus 15. Kom je een heel merkwaardig verhaal tegen. Omstandigheden. Vanochtend hadden wij het in de auto over wijsheid. Niet eigen wijsheid, maar wijsheid. Ja, wij doen altijd talen door elkaar halen. We zitten met Spaans, met Engels, met Nederlands. En op een gegeven moment hadden we het over wijsdom. In plaats van wisdom, wijsdom. Weet je wel wat je zegt? Wijs en dom, dat kan toch niet? Wijsdom. Maar wijsheid is geweldig mooi. Wijsheid, in het boek van de Spreuken kom je natuurlijk heel veel tegen over wijsheid. En wijsheid is de capaciteit om een Bijbels antwoord te kunnen geven op een probleem. Om van Gods standpunt een antwoord te kunnen geven op een probleem. Er zijn heel veel moeilijke problemen. Heel veel vraagstukken. En een van onze vrienden in Noord-Ierland nu is moderator heet dat daar. Dat is eigenlijk de voorzitter van alle gezamenlijke kerken van de Presbyteriaanse denominatie. En dat zijn duizenden zijn er daar. En hij is meteen in aanraking gekomen met een problematiek. Vraagstukken over huwelijken van dezelfde seks. Of hoe zeg je dat in het Nederlands? Maar hetzelfde. En dat soort dingen komen dan naar boven. En dan moet je heel veel wijsheid bezitten om een adequaat antwoord te kunnen geven op een probleem. Maar zo zijn er ook heel veel problemen en omstandigheden die in ons leven voorkomen. En dan kan je allerlei antwoorden gaan zoeken, maar als je echt wijsheid van God wil hebben, dan mag je daar een Bijbels antwoord op geven. En dat is heel krachtig als je dat doet. En daarom zijn we altijd weer vol van hoop ook. Want als we naar Colombia kijken of naar andere landen in de wereld, zou je heel makkelijk de hoop kunnen verliezen. Heel makkelijk kunnen zeggen, ja jongens, weet je, het is geen beginnen aan en het verandert niet en dit en dat. Maar als je vanuit Gods standpunt kijkt, je zei het over dat bloed, hè? Als je dan kijkt en je ziet dat bloed en je ziet daardoorheen zie je de wereld, ja, dan krijg je een heel andere blik. En dan zeg je, er is hoop. Er zijn oplossingen, we hebben een taak en wij zien dat duidelijk ook in Colombia. Het brengen van het evangelie is de grootste zegen. Je kan denken aan de politiek, wat is een grote warboel af en toe. We hebben nu kort geleden een nieuwe president. En voor die tijden was zelfs christenen onder elkaar zo in de strijd over de politieke kandidaten die er dan waren. En zoveel haat en nijd en verwarring soms. En dan zeg je, heer, ik wil het zien door dat bloed. Ik wil zien vanuit een Bijbels perspectief. En dan is er hoop, en er zijn antwoorden en er is duidelijkheid over de taak die je mag uitvoeren. En zo zien we het ook. Onze taak in Zuid-Amerika is het brengen van het evangelie. En geen andere dingen. Ik ben wel eens benaderd. Ik kreeg een keer een heel eng telefoontje een aantal jaren geleden. Van een of andere hoek van guerrilla of paramilitair. Ik weet niet wie dat was. En die wilde me uittesten waar ik stond. En toen werd me heel veel geld aangeboden. Als ik wilde deelnemen aan een actie vanuit hun hoek. En er moesten een aantal mensen opgeruimd worden, werd er gezegd. Die moesten vermoord worden. En ik moest vertalen en ik moest in een vliegtuig. Krijg je even door de telefoon, hè? En er zat heel veel geld aan verbonden. En toen zei ik, hé, wacht even. Ik ben hier alleen maar om het evangelie te brengen. Het feit dat wij in Colombia altijd nog kunnen werken en dat we nog leven, zou je kunnen zeggen, heeft te maken met het feit dat we altijd gefocust zijn geweest op het evangelie. We gaan lezen. Hoofdstuk 15 van Exodus. En dan vanaf vers 22. Vanaf de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het, vandaar ook dat die plaats Mara heet. Dan moet je je voorstellen, ze hebben net de situatie gehad van de Rode Zee, waar je het in de zangdienst ook even over had. De Rode Zee, dan staan ze daar voor een onmogelijke situatie. Het leger van Egypte komt achter hen aan en dat is echt niet te onderschatten. In die tijd was Egypte het neusje van de zalm. Egypte was in die tijd het land wat de toon aangaf in de wereld. Ze hadden een cultuur opgebouwd, ze waren al heel ver met bepaalde dingen. Met bouwwerken, zelfs in de medische wetenschap waren ze vrij ver gekomen. En het leger was ook een enorm goed toegerust leger. De wagens van Egypte stonden bekend. Om hun enorme prestaties in de oorlog. En dan komt dat leger achter een groep mensen aan die vrijwel geen ervaring hebben met oorlogvoering. Die nog maar net eigenlijk een beetje uit de slavernij komen en eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen. Mozes weet het wel gelukkig. En God weet het nog beter natuurlijk. En dan staan ze daar. En dan krijgen we deze hele episode dat God de zee opent. We weten het allemaal wat daar gebeurd is. Een of andere atheïst vroeg een keer aan een Jood. Hij zegt, geloof je dat nou echt, joh, dat verhaal van jullie? Dat verhaal van dat leger en die zee en jullie staan daar en jullie zijn dan ontsnapt. Geloof je dat nou echt? Hij zegt, nou, we zijn ontsnapt. Dat was natuurlijk een wonder, hè? Maar weet je, dat was het neusje van de zalm. En dan komen zij door de woestijn. 3 dagen. Nou, je kan 3 dagen zonder eten. Niet zo moeilijk. Was een meneer, die was heel erg obese, hoe zeg je dat? En die heeft 6 maanden lang niet hoeven eten. En nog steeds in leven. Had zoveel opgebouwd aan extra calorieën, dat hij 6 maanden vooruit kon. Maar dan moet je 3 dagen niet drinken. Dan krijg je een probleem. En 3 dagen zonder drinken in de woestijn is een ernstige zaak. En dan is er geen water. Geen oplossing. Jaren geleden toen wij in Colombia gingen wonen. Toen kochten we een stukje grond om ons huisje te bouwen. En er was geen water. En toen kwam daar een Indiaanse meneer en die zei, ik weet wel water te vinden voor jullie, ik ga voor jullie een put maken. Dus wij hadden een prijs afgesproken en die meneer heeft een cirkel op de grond gemaakt, daarachter bij ons in de tuin. En die is daar gaan graven en op 13 meter diepte kwam er water. Maar andere mensen in de buurt hebben het geprobeerd, tot 25 meter diep zijn ze gegaan en ze hebben geen water kunnen vinden. En wij hebben 10 jaar lang water gehaald uit die bron. 10 jaar lang. En moet je voorstellen, 3 dagen zonder water. En dan sta je daar en dan komt Mozes daar in de druk. Hè? Want het volk klaagt, het volk begint zich ongerust te maken. En dan komen ze bij die bron Mara. Nou, dan heb je water en je kan toch niet drinken. En Mara betekent bitter. Bitter water. Wie weet wat erin gezeten heeft. Een of ander mineraal. Ik was in Bolivia, was ik in die vulkanische baden. Dat is heerlijk, hè? Die lekkere warme baden. Vulkanisch water. En dan kan je dat natuurlijk nooit drinken, hè? Want er zitten allerlei mineralen in, zwavel en dat soort dingen. Het is wel goed voor je huid natuurlijk om daarin te gaan, hè? Maar niet om te drinken. En dan krijg je een situatie. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. En Mozes riep de Heer aan. Heb je wel eens geklaagd? Ik heb wel eens geklaagd, ja. Ik heb heel vaak geklaagd. Dingen, vooral als je dan in een andere cultuur komt, dan klaag je ook heel vaak. Hè? Want cultuur is zoiets zo krachtigs, dat als je ergens opgegroeid bent, ja, dan zit dat in je. En ja, nu ben ik bijna, ik ben nu al meer als de helft van mijn leven in Colombia. En dan word je wel meer Latino natuurlijk ook. Wat meer, je gaat gewoon mee in die cultuur. Maar het is best wel eens moeilijk geweest. Altijd laat komen, weet je wel. Is ook wel eens lastig. En andere dingen die je tegenkomt. En dan zie je soms ook wel eens de hiaten in onze eigen cultuur. En ja, moeilijk. Maar weet je, klagen komt voor. En ja, het is heerlijk om gewoon bij God te mogen klagen soms. Je hoeft niet altijd een feestverhaal bij God te brengen. Ik vind sommigen dat de Bijbel heel eerlijk is over alle dingen die mensen meegemaakt hebben. Heel eerlijk. En dan zie je hele menselijke vallen, taferelen zie je daar voorkomen. Maar je ziet ook grote overwinningen. Je ziet ook de zwakheid van de mens. En als je leert bij God te klagen en niet bij de mensen, dan kan er wat gebeuren. Gaat God wat doen. Maar zij klaagden tegen Mozes. En Mozes weet het antwoord. En dan zegt hij, ik ga naar de Heer toe, met mijn probleem. En dan doet hij dat. En dan wijst de Heer hem op een stuk hout. Dan denk je, nou Heer, dank u wel. Dan heb ik hier daar een hele groep mensen staan, die allemaal lopen te klagen. En ik ben hier de man die het moet oplossen. En ze kijken allemaal naar mij en ze geven mij de schuld. En dan kom ik bidden en dan ga ik een stuk hout. Nou, dank u wel. En toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Dat kan je een wonder noemen. Een wonder. Daar in de woestijn gaf de Heer hen wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer jullie God te harte nemen. Te harte, vandaag ging het ook even over met je hart komen. Niet alleen met je lichaam, maar ook met je hart. Als jullie doen wat goed is in zijn ogen en als zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ja, ik denk dat ze bang waren. Ze kenden God nog niet zo heel goed. Gaandeweg liet God zich steeds meer zien aan hen. Maar ze waren denk ik wel bang, want ze hadden gezien wat er in Egypte gebeurd was. Van wauw, zou God dat ook met ons voor hebben? En natuurlijk heeft God dat niet met ons voor. Hij wil ons zegenen. En dan geeft God ook weer opnieuw een antwoord. En dan zegt hij, ik de Heere ben het die jullie geneest. Wauw, enorm. Ik ben die jullie geneest. Niet alleen van kwalen en ziektes, maar ook in je hart en in je geest en in je ziel. In Bolivia is er een brug, El Puente de las Americas. Dat is een hele hoge brug en er is een hele grote afgrond onder. En helaas in La Paz, waar zoveel depressie is, komt het heel vaak voor dat mensen van die brug gaan springen. Weet je? Maar God is degene die ons geneest. Niet zijn wil dat we dat doen. Zoals dus zelf beslissen, ja, dan heb je een vrije wil om allerlei gekke dingen te doen. Maar Maar God heeft het beste met ons voor. Maar weet je wat mij zo de aandacht trekt? Is dat stuk hout. Gods antwoord. Je zou kunnen zeggen een dwaas antwoord. Wat een dwaas antwoord. Op water, een volk, 3 dagen niet gedronken en dan krijg je eigenlijk een heel dwaas antwoord. En Paulus zegt dat ook. De boodschap van het kruis lijkt een dwaze boodschap te zijn. Maar het is Gods wijsheid, het is de kracht van God. En als ik denk aan een stuk hout, dan denk ik aan het kruis. Ik denk aan die bitterheid, dan denk ik aan het leven wat veel mensen hebben en waar ik ook zelf in onderweg was. Naar niet zozeer bitterheid misschien omdat ik mensen moest vergeven, maar wel een bittere pil. Het leven zonder God brengt zijn bitterheid met zich mee. Het leven, ik vind het mooi, Jordan Peterson, een van de mannen die veel op YouTube komt tegenwoordig. Hij zegt dat het leven is eigenlijk een tragedie als je het zo bekijkt. Dus vergelijkt met de heerlijkheid van God is het leven een tragedie. Ook al is het leven heel mooi. Maar vergeleken met dat is dit een tragedie. En als we spreken over oplossingen, dan willen wij deze tragedie draagbaar maken. En geven oplossingen. En opnieuw, als je dat dan zoekt in het woord, dan heb je een goed antwoord. En dat hout, het ging vanochtend over het avondmaal, het ging over dat bloed, het ging over het volk wat daar stond, bij de Rode Zee. En nu komt dit stuk, een stuk hout, het kruis. Weet je, het kruis kan zo gewoon worden voor je, als je wat langer met God onderweg bent. Het leven met God kan zo gewoon worden. Ik had het gisteren over mijn schoondochter. We zien die tendens heel vaak ook in Colombia. Dat mensen bereid zijn om heel hard te vechten om ergens te komen. En dan zijn ze. En dan waarderen ze het niet meer. We hebben nu een situatie in de gemeente gehad waar een jong stel jarenlang gebouwd heeft aan hun gezin en hun toekomst. Hij heeft heel veel werk gedaan in Venezuela. Ging iedere keer op pad vanuit Colombia om daar te werken als ingenieur. Verdiende heel goed. Ze hebben een stuk grond gekocht, begonnen te bouwen aan een huis. 3 prachtige jongens kregen ze. Een toekomst in de gemeente. En hij komt thuis uit Venezuela en zij zegt ineens, ik heb er geen zin meer in. Het hoeft niet meer. Dus morgens om 6 uur stond hij bij ons op de stoep, die jongen. Hij zei, wat mijn auto is overkomen. Ik kom thuis en ineens krijg ik dit bericht. En het blijkt dat ze het allemaal al bedacht heeft. En ja, dat is dan triest eigenlijk. Problemen kunnen er voorkomen natuurlijk. En soms komt de scheiding. We hebben het met onze dochter meegemaakt, niet zo lang geleden. We hebben 1,5 jaar lang met haar meegeleefd in een scheidingssituatie. Kan gebeuren. Maar afgezien daarvan, heel vaak zie je dat in Colombia zien we dat heel vaak, mensen die groeien. We hebben vrienden gehad die zo graag bij ons wilden zijn, zo graag. En dan geef je ze vriendschap en dan hebben ze het en dan is het afgelopen. Heel vreemd. Maar ook als je dan naar jezelf kijkt, dan zeg je, Heer, als ik denk aan het kruis, als ik denk aan het leven wat u me geeft, wil ik dat dan gewoon als gewoon gaan beschouwen? Wil ik dat gewoon lichtjes op gaan vatten allemaal? Wil ik dat als gewoonte gaan zien? Of blijf ik erbij stilstaan dat ik dankbaar mag zijn? Blijf ik erbij stilstaan dat u zoveel voor mij gedaan heeft? U heeft zoveel voor mij gedaan dat ik daar dankbaar voor mag zijn, maar dat ik ook daarin mag gaan staan en erin mag wandelen. Als je kijkt naar het kruis, en ook in Zuid-Amerika hebben we dat vaak meegemaakt, dan is dat het antwoord voor de mens. Wij doen op allerlei manieren mensen, willen we bereiken natuurlijk, want we willen dat mensen Jezus leren kennen. Niet onder drang of druk, maar vrijwillig. En dat heeft ons ertoe gebracht om ook wel eens buiten, op straat, voor mensen te bidden. En op een gegeven moment in Bolivia begon dat hele mooie vormen aan te nemen. Op een gegeven moment stond ik daar in een park in La Paz, bij de kerk La San Francisco. En we hadden helemaal geen plan om te gaan evangeliseren, maar waren met 7 luidjes daar, 7 mensen. En we zouden zo gaan bidden voor de mensen. Nou, toen vroegen wij een meneer of hij gebed nodig had. En we mochten voor die man bidden. En ineens springt hij op. Hij zegt, ik ben genezen. Ik had een verschrikkelijke pijn in mijn rug. Ik ben bij een dokter al maanden. En nu ben ik genezen. En hij begon te lopen, te springen daar. En in de korte tijd hadden we een hele groep mensen om ons heen staan. Die allemaal gebed wilden. En we hebben daar 3 uur lang gestaan. Mensen stonden gewoon in de rij te wachten voor een gebed. En toen zeiden we, nou moeten we vaker gaan doen. Maar toen kwam ik op een punt dat ik zei, Heer, in gebed, wat moet ik zeggen? Ik weet het niet zo goed. Soms moet je met strategieën komen. Ik weet nog goed, was je in het park daar. Er zat een hele groep jonge lui in een park. En ik voelde, we moeten ze toespreken. Maar ja, ik wist niet hoe ik in gesprek moest komen. Dus ik ben gewoon gek gaan doen. Ik heb gewoon gezegd, ijscream. En meteen had ik alle aandacht, hè. Ze dachten, oh, zo'n toerist die zoekt aan ijskomen. Dus iets moeten we even helpen. Ijscream. En toen begonnen ze mijn gebroken Engels uit te leggen waar je ijs kon kopen. Maar toen ben ik voor ze gaan zitten. Ik zei, jongens, ik heb voor jullie een boodschap. Ik spreek Spaans. Oh, spreek je Spaans? En dan hebben we een heel gesprek kunnen voeren. En we hebben met de meerderheid mogen bidden. Maar ja, toen, Heer, wat moet ik ze geven? Wat moet ik zeggen? En toen zei de Heer in mijn hart heel duidelijk. Hij zei, je hoeft helemaal niks te zeggen. Breng ze maar in contact met mij. Weet je, als dat kruis in je leven komt. En jouw tragedie, jouw bittere omstandigheden, jouw bittere bestaan, komt in contact met het kruis. Dan gaat er een wonder gebeuren. Want dan wordt dat bittere wordt zoet. Geweldig. Het is geweldig. Weet u, als christenen mogen we zoet zijn. We mogen een invloed hebben op de mensen om ons heen, op de wereld om ons heen, die rust geeft, die vrede geeft, die hoop kan brengen. Die verandering kan brengen. Waardoor mensen gaan begrijpen, het is niet allemaal afgelopen, het is niet onmogelijk. Ook ik kan van mijn leven iets maken met God, God kan van mijn leven iets maken. Hij wil me roepen, hij wil mij inzetten, hij wil me gebruiken, hij wil mij een ander leven geven. Maar ook in onze eigen omstandigheden, als je al langer met God onderweg bent. Ik weet nog goed toen ik 50 werd. Heel vaak rond die leeftijd kom je op een kruispunt te staan. Want dan heb je heel veel ervaringen inmiddels. Goede en slechte dingen. En je hebt een heel bagagepakket opgebouwd als je niet uitkijkt. Waarin je al die ervaringen hebt gestopt. Leuke dingen, maar ook moeilijke dingen. En het is vaak zo dat de moeilijkere dingen ons vaak veel meer markeren als de leuke dingen. Een periode gaat ook in de bediening dat ik een bepaalde bitterheid had opgebouwd omdat mensen me teleurgesteld hadden. En God begon me toen te roepen en begon me aan te spreken. Het is een periode geweest van verschillende maanden, maar de eerste 3 weken waren cruciaal toen God me begon toe te spreken over een zwarte lijst die ik had in mijn leven. En ik begreep het niet in het begin. Ik zei, Heer, maar hoe zit dat dan? En ik ben met God in gesprek gegaan. Ik heb hem gevraagd me te laten zien wat hij bedoelde. En toen zei hij, er zijn mensen die jij nog niet hebt vergeven, die jou iets aangedaan hebben, maar je moet vergeven. En ik begreep het niet. Ik ben in gesprek gegaan met God. En die eerste periode was 3 weken, toen ik langzaam begon te begrijpen wat het betekende om te vergeven. En ik ontdekte me namelijk, toen God zei, zolang je nog verwacht dat deze mensen gestraft worden voor hetgeen er gebeurd is, heb je nog niet vergeven. En toen ontdekte ik dat ik daarmee bezig was. Dat ik de molen van God maalt wel langzaam, maar maalt fijn. Met andere woorden, ze komen er nog wel achter. En diep in mijn hart, heel diep in mijn hart, was het verlangen aanwezig dat er misschien iets zou gebeuren met deze mensen, zodat ze zouden ontdekken dat ze fout geweest waren. En ik kwam op een punt wat zo mooi dat het me niet meer uitmaakte. Het maakt er me niet meer uit wie nou gelijk gehad had. Want dat is het punt. Je zoekt gerechtigheid en ik had gelijk. Nee, hij. Nee, ik. Nee, ik. Ik zei, Heer, het maakt me niet meer uit. Toen u aan het kruis hing, heeft u niet meer gezegd, wat heb jij gedaan en jij bent slecht geweest. En jij, u hebt gewoon gezegd, kom maar tot mij. En laat me je reinigen met mijn bloed. En vanaf dat punt ga je verder in een nieuw leven. Ga niet meer terug naar af. Maar ga verder met een nieuw leven. En die bitterheid, die kon genezen worden. Door dat kruis. Waar hij gestorven en waar hij zijn bloed heeft gegeven. Dat punt in de geschiedenis. Waarin Op dat moment van de kruisiging alle duistere machten zich concentreerden. Waar alle machten en overheden zich concentreerden op dat cruciale moment, op Golgotha. Zo sterk dat de aarde beefde. En dat er een enorme aardbeving was en zelfs de Romeinse soldaat op zijn knieën viel en zei, dit was de Zoon van God. We gaan hopelijk in november naar Israël, misschien. Deze mensen die ons benaderd hebben in Zuid-Amerika om iets te kunnen betekenen voor de Joden in Zuid-Amerika. Die willen ons graag naar Israël overvliegen om eerst te kijken wat het betekent om daar te zijn. En dan, Mike zei, ik wil je graag meenemen naar al die toeristische plaatsen, maar daarnaast wil ik je ook de realiteit laten zien. En ja, ik denk dat het gewoon een must is, hè, om dat te zien, zodat je weet waar je over spreekt. Maar in ieder geval, dat houdt. En ja, het leven vergeleken met die heerlijkheid is een tragedie. Kort geleden is mijn vader overleden. En dan is dat een stuk pijn en tragedie. We hebben 1,5 jaar lang aan onze dochter zij gestaan, te midden van een scheiding. Ook dat is tragedie. In Colombia, de meeste jongens die in onze gemeente komen, hebben geen vader gehad. Ook dat is een tragedie. En het is niet om er bij de pakken neer te gaan zitten en zeggen, oh, het is allemaal zo slecht en zo duister. Maar ja, er zijn dingen waar we mee worstelen. En waar wij dat kruis in nodig hebben. En waar wij Gods hulp in nodig hebben. En dan is het mooi dat Paulus kan zeggen, in al deze dingen zijn we meer dan overwinnaar. Niet alleen maar overwinnaar. Kent u nog het verhaal van Sylvester Stallone? Volgens mij heb ik het wel eens verteld hier. De film van Rocky. De bokser. Ja. Die moest vechten. Maar hij was bokser natuurlijk. Ja, moet je vechten. Hè? Kan niet anders. Dus dan moest je de ring in. En dan komt hij daar te staan voor die hele grote Dolph Lundgren heet hij in het echte leven. En dan een geweldige, gevaarlijke opponent. En dan, ja, inderdaad, hij wordt bont en blauw geslagen, Rocky. Maar hij wint wel. Hij wint wel. En dan wordt hij op handen gedragen, op de schouders. En dan krijgt hij grote riem, weet je wel, van de kampioen. En hij krijgt een premie van $10.000. $10.000. Rocky is overwinnaar. En dan komt thuis bij zijn vrouw. Heb je niet in de film gezien, maar ik denk wat het zo gegaan is. En dan zegt hij, we hebben gewonnen. We hebben $10.000. Geweldig, zegt zij. En de volgende dag gaat zij met $5.000 op stap. Ze koopt schoenen. Ik heb nog nooit een vrouw ontmoet die schoenen niet leuk vond. De meeste vrouwen vinden schoenen leuk. Ze koopt schoenen. Ze koopt een mooie jurk. Ze gaat lekker eten ervan. Mooie make-up koopt ze. Want zij is meer dan overwinnaar. Ze heeft er niet veel voor hoeven doen. Maar ze is wel meer dan overwinnaar. De strijd werd gestreden door haar man. Die werd bont en blauw geslagen. Ja, maar denk maar eens even over na. Jezus zegt, de Bijbel zegt, wij zijn meer dan overwinnaars. Wie heeft de slagen ontvangen? Door wiens striemen zijn wij genezen? Door zijn striemen. Hij kreeg de slagen, hij kreeg de kruisiging, een verschrikkelijke lijdensweg ging hij doorheen voor ons. En hij sterft aan het kruis en hij neemt al die strijd op zich tegen de overheden en de machten. Zelfs de dood wordt door hem overwonnen. En dan zegt hij tegen ons, kom maar, ik heb het voor je gedaan. Het kruis mag nooit lichtvaardig opgevat worden. Maar het is wel dat middel wat God beschikbaar heeft gesteld om het bittere zoet te maken. En zelfs al ben je al langer met God onderweg, hè, toen ik 50 werd, dan kom je op een moment dat je een weg moet kiezen. Dan kan je zeggen, Heer, ik word bitter of ik word beter. Met al die ervaringen kan ik bitter worden, want er zijn zoveel dingen gebeurd. Ik heb zoveel gezien. En wat doe ik er allemaal mee? Teleurstellingen, moeilijkheden, overwinningen, mooie dingen. Maar ook, hoe zit dat? En ik heb ervoor gekozen om beter te worden. Beter. Rijper. wijzer, hoop ik. Meer zoeken naar God, meer zoeken naar zijn wijsheid. Weet u, wijsheid is een geweldig mooi iets. Wijsheid van God. Wijsheid beschermt je. Wijsheid produceert zegen. Het boek van de Spreuken is een boek van instructies. Wijsheid is het verschil te kunnen onderscheiden tussen een goede en een slechte beslissing. Wijsheid is het verschil kunnen zien tussen een plek, tussen een moment. Wijsheid is je beste vriend. Wijsheid is een Bijbels antwoord kunnen geven op een situatie. En ik hoop dat we in de loop van de jaren wijzer zijn geworden. Niet alleen met kennis, maar ook om dingen te kunnen zien vanuit Gods perspectief. En ik wil je vanochtend uitnodigen. Zelfs al ben je langer onderweg, of misschien ben je wel pas begonnen met God. Dat je dat allemaal mag leggen op dat hout. Zoals Jezus zichzelf uitstrekte op dat hout. En hij toeliet dat zondige mensen zijn handen en zijn voeten doorboorden. En in het kruis ligt een enorme boodschap. Zijn bloed, het bloed van het lam, is het bloed dat reinigt, dat leven kan geven. Dat scheiding kan maken tussen een verleden en een nieuw begin. Uit zijn hoofd vloeide het bloed. Zijn ogen, een heel mooi beeld. Zijn gezicht, zijn gelaat, wat eigenlijk de waardigheid vertegenwoordigde. Want als wij mensen toespreken, dan willen we ons gezicht laten zien. Dat is hetgene waar je je mee presenteert. Dat is jouw eerste beeld, jouw eerste indruk. En hetgene wat je waardigheid vertegenwoordigt. Ook dat bloed heeft die waardigheid gewassen. Vijand heeft zo vaak geprobeerd om je waardigheid van je af te pakken. Je waarde. En je te vernederen. De kroon die de mens verloor. In de zondeval. De handen waar wij mee God dienen. Die doorboord moesten worden zodat ze gereinigd werden door het bloed. Onze voeten waar wij mee de weg kiezen, moest ze doorboord worden om onze wegen te reinigen. En uiteindelijk zijn hart werd doorboord door de speer. Het hart wordt genezen. Dat kruis is Gods methode om ons zoveel zegen te brengen. Ons nieuw leven te geven. En vanochtend willen we daar misschien even over nadenken. Ik ga afsluiten. Ik ben alweer over de tijd, Marine, sorry. Maar een paar minuten nog om even hier bij stil te staan. En leg je bitterheid, wat het ook is. Misschien een onmogelijke situatie voor jou. Misschien dingen die je meegemaakt hebt. Dingen waar je nu middenin zit. Mensen die je dingen aangedaan hebben. Dingen die jij fout gedaan hebt. Schuldgevoelens. Situaties, noem het maar op. Die tragedie die zo vaak in het mensenleven voorkomt. Mag je leggen op het kruis. En dat gaan we vanochtend doen. Je mag het doen. Weet je, Als je deze dingen doet, het is een geestelijke handeling. Die ook in de geestelijke wereld een betekenis heeft. En het bloed wil dat reinigen en wil dat aanraken, dat kruis. Dus doe je ogen even dicht als je wil, of je mag ook gewoon open houden, maar misschien is het wat makkelijker om je dan te concentreren. En Heer, we danken u voor dit principe wat we in de Bijbel tegenkomen. Dit merkwaardige verhaal over bitter water en over dat stuk hout. Maar ik denk dat er ook een profetische boodschap in zit voor ons. Zodat wij dat bittere, Heer, op het hout mogen leggen. En het mogen laten wassen door dat bloed wat u gegeven heeft. En ook vanochtend willen we dat doen, Heer. Als wij op de een of andere manier bitterheid hebben, zij het omdat wij andere mensen moeten vergeven, maar ook als we bittere dingen hebben meegemaakt, of als wij door het leven, Heer, een bepaalde bittere wortel hebben gekregen. We willen dat leggen op het kruis op dit moment. Leg het maar af. Leg het maar op het kruis. En dan kun je zeggen, ik heb zelf de kracht er niet voor. Maar het hoeft niet in jouw kracht te gebeuren. Als jij bereid bent het te doen, komt God je te hulp. En leg het maar bij hem neer. Wilt u ons wassen, Heer? Wilt u ons reinigen, Heer? Wilt u ons schoonmaken, Heer? Dank u wel. We geven u alle eer. Dank u voor het kruis. En help mij om het niet lichtvaardig op te vatten. Maar om steeds weer daar bij stil te staan. Wat een zegen dat kruis is. In de naam van Jezus. Amen.